onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 97 en daarvan het zevende vers. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. 97, het zevende vers. Luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God. Daarna zingen wij uit Psalm 2, het zesde vers, vrees zeer en macht. En dient zijn majesteit juicht, beven op het gezicht van zijn vermogen. En kust de zoon van ouds u toegezijd, eer u zijn toren verdel voor aller ogen. Daarna gaan wij lezen uit Gods woord twee schriftlezingen. De eerste kunt u vinden in Hooglied 5, de versen 9 tot en met 13. En daarna Jesaja 50, de versen 4 tot en met 11. Hooglied 5, vers 9 tot 13. En Jesaja 50, de versen 4 tot en met 11.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Genoemd te lezen, allereerst Hooglied 5 vanaf vers 9. Wat is uw liefste meer dan de andere liefste, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefste meer dan de andere liefste, dat gij ons zo bezworen hebt? Mijn liefste is blank en rood, hij draagt de banier boven 10.000. Zijn hoofd is van het fijnste goud, van het dichtste goud, zijn haarlokken zijn gekruld, zwart als een raaf. Zijn ogen zijn als der duiven bij de waterstromen, met melk gewassen, staande als in kastjes der ringen. Zijn wangen zijn als een berken van specerij, als welriekende torentjes. Zijn lippen zijn als leliën, druppende van vloeiende mirren. Vervolgens Jesaja 50 vanaf het vierde vers. De Heere, Heere heeft mij een tong der geleerden gegeven, opdat ik wete met de moeder een woord ter rechte tijd te spreken. Hij wekt alle morgen, hij wekt mij het oor, dat ik hore, gelijk die geleerd worden. De Heere, Heere heeft mij het oor geopend, en ik ben niet wederspannig, ik wijk niet achterwaarts. Ik geef mijn rug degene die mij slaan, en mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. Mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Want de Heere, Heere, help mij. Daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen. Want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Hij is nabij die mij rechtvaardigt. Wie zal met mij twisten? Laat ons tezamen staan. Wie heeft een rechtszaak tegen mij? Hij komen herwaarts tot mij. Zie, de Heere, Heere, help mij. Wie is het die mij zal verdoemen? Zie, zij zullen altemaal als een kleed verouden. De mot zal hen eten. Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest, die naar de stem zijns knecht hoort? Als hij in duisternis te wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam des Heere en steunen op zijn God. Zie, gij alle die een vuur aansteekt, die u met spranken omgoedt, wandelt in de vlam van uw vuur en in de spranken die gij ontstoken hebt. Dat geschiedt u van mijn hand. In smart zult gij die er liggen. Tot zover de schriftlezingen.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in de eerste schriftlezing, Hooglied 5. Het eerste deel van vers 13, Hooglied 5, vers 13a, daar lezen wij het woord van God als volgt. Zijn wangen, dat zijn de wangen van de bruidegom, zijn als een beddeke van specerij, als welriekende torentjes tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woorden, wil ook voorbeden en dankzegging doen. Allereerst voor zuster Vlasveld. Na een 10 jaar, ruim een week geleden, zag het er ernstig uit. In de afgelopen week is zij weer wonderlijk opgeknapt, hoewel zij nog zwak is. We willen de rouwdragende familie van dominee Peden Butter aan de Heere opdragen, die door de Heere uit ons midden is weggenomen. We willen ook ons oud-lid zuster Luttinghuizen aan de Heere opdragen, die stervende is. Laat ons bidden. Heere, zo mogen wij tot u komen. Op deze zondagmorgen, te midden van het rumoer van deze wereld, waar weer verschrikkelijke gebeurtenissen te horen en te zien zijn in Israël. En Heere, wat maakt u dan een onderscheid dat er geen raketten over Rotterdam heen gekomen zijn en over Nederland, maar dat wij nog in alle rust naar uw huis mogen komen om hier te luisteren naar uw woord en getuigenis. Heere, wat is dat toch een wonder. Maak ons klein onder dat wonder, Heere, dat u deze morgen nog wil komen met uw woord om ons te onderwijzen en te leren. Ja, dat wij deze morgen stil mogen staan bij uw lieflijk aangezicht, dat de bruid bezongen heeft in de tekstwoorden die deze morgen voor ons open liggen. En wij bidden u, Heere, of u alstublieft in ons midden wil zijn en uw knecht wil geven wat nodig is om deze woorden aan de gemeente te mogen voorhouden. En dan zullen we deze morgen, Heere, gaan horen welke rijke troost er in deze woorden ligt opgesloten. Maar Heere, wij zullen ook deze morgen zeer ontdekkende, ernstige woorden horen. Wat wij zondaren gedaan hebben met het aangezicht van u. En Heere, als we deze dingen gaan overdenken en als u zo door uw woord tot ons komt deze morgen hier in de kerk, tot kinderen, jongeren en ouderen, maar ook thuis als we mee mogen luisteren, en wilt u dat woord dan zegenen? Laat het woord niet alleen in onze oren mogen binnenkomen, maar zou u met uw genade willen komen om het hart te openen en dat woord erin te leggen en het ware geloof erbij te geven, zodat we gaan verstaan en gaan geloven dat het waar is wat u tot ons te zeggen hebt. En Heere, zou u dan uit genade alles wat ons daarin kan hinderen weg willen nemen? En zou u wonderen willen doen deze morgen onder de bediening van uw woord? Heere, zou u zondaren willen bekeren die nog steeds in de zonden voortleven, die nog steeds wandelen op de brede weg? Grijp ze, Heere, die ten dode wankelen. Gedenk degenen waar u een goed werk in begonnen bent en waar het zo aangevochten zo duister kan worden. U weet, Heere, dat er in ons midden in grote strijd verkeren, in worstelingen, in zorgen, geestelijke moeiten. Heere, zou u ze willen gedenken en op willen zoeken, en zou u het geloof willen sterken en willen werken, en dat het vanmorgen zou mogen zijn: wij zagen niemand dan Jezus alleen, dat lieflijk aangezicht van u, dat in gunst zich wil wenden tot een verloren zondaar die roept: gij zonen Davids, ontferm u mijner. Heere, gedenk ook uw volk en kinderen in ons midden die Christus hebben leren kennen, en dat zij vanmorgen verwaardigd mogen worden om op die wangen van u, o Heer Jezus Christus, door het ware geloof weer eens een kus te mogen geven. Want ook dat zal aan de orde komen deze morgen, om u te mogen kussen, zoals we samen gezongen hebben: kust de Zoon. En Heere, wilt u ons leren wat dat is, en dat die kus er alleen kan komen als wij weten door u gekust te zijn met die onuitsprekelijke zondaarsliefde. Heere, zou u dan zo in ons midden willen zijn? U weet volmaakt wat we nodig hebben. Heere, wij mogen elkaar weer opdragen aan de troon der genade. Wij mogen tot u komen met de geestelijke noden, maar wij mogen ook komen met de noden van het tijdelijke leven. En Heere, dan dragen wij onze oude zuster Vlasveld aan u op. Zij heeft een tia gekregen en het leek alsof zij sterven zou. En Heere, u hebt een wending gegeven, dat het nog niet de tijd aangebroken is dat zij sterven zou, maar dat ze op haar hoge leeftijd er nog mag zijn. En Heere, zou u dan tot haar ziel willen spreken? Zou u ze willen doorbreken in haar ziel, en dat zij tot ruimte zou mogen komen? Wilt u dat geven, Heere? En wilt u haar gedenken, hoewel ze nog erg zwak is? We dragen ook onze oudzuster Luttinghuizen aan u op. Zij is stervende. Vorige week heeft ze uw woord nog mogen horen, toen ze ook met onze gemeente verbonden mocht zijn. En zij heeft het getuigd: dat is de laatste preek die ik horen zal. En nu is zij slapende, en het zal niet lang meer duren of u gaat haar wegnemen uit het leven, en zal ze mogen komen in die stad waarvan de fundamenten liggen in het welbehagen en in het offer van u. Heere, wilt u haar gedenken als zij de doodsjordaan door moet? Heere, dat is werkelijkheid geworden voor onze geliefde herder en leraar van onze kerken, dominee Peden Butter. Heere, u hebt hem weggenomen op uw tijd na een leven dat hij in uw dienst mocht besteden. En wat heeft hij veel nagelaten, wat heeft hij veel voor onze kerken mogen betekenen. Heere, wilt u met zijn vrouw, met zijn gezin zijn, met allen die hem lief en dierbaar zijn, en dat hij nagestaard mag worden, nu hij in de rust mocht ingaan om zijn koning eeuwig te loven en te prijzen. Dat blijft er over, een rust voor het volk van God. Heere, maar zou u deze lege plaats ook met uzelf willen vervullen? Heere, wilt u ook het volk Israël gedenken, waar de raketten worden afgevuurd uit de Gazastrook? Heere, denk aan dat volk. O, dan kan er geroepen worden: Allah is God, Allah is God. Dan kan er geroepen worden: ditmaal zullen wij winnen. Maar Heer, het is altijd nog uw bondsvolk, en u staat erboven. En u zult uzelven verheerlijken, ook in dit volk, al moet het dwars door zulke moeiten en zware slagen heen. Heere, mag het nog een middel zijn dat het deksel van hun aangezicht wordt weggenomen en dat zij de Christus des Schriften mogen gaan ontdekken. Heere, er is ook zoveel om u te danken. Wij danken u ook dat Greet Goudriaan door de operatie mocht heen komen. Ze moest geopereerd worden vanwege een val. En Heer, u bent met haar geweest en nu mag ze weer thuis zijn. Wilt u geven dat ze verder op mag knappen en dat de pijn weg mag gaan en dat haar hart vervuld mag zijn met dankbaarheid. En dat bidden we ook voor onze broeder Jan Vlot, die ook geopereerd moest worden. Dat mocht ook goed gaan. En wat een wonder als we ervaren mogen, want God was aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Heere, wilt u verder met hem zijn? En wilt u allen gedenken die met moeite en zorgen te maken hebben? De rouwdragenden in ons midden die korter of langer geleden bij het open graf hebben gestaan. Zie een gunst op hen van boven. Heere, wij hebben dat alles niet verdiend als we deze dingen aan u vragen. In het licht van de heilige wet die u ons voorgelezen is, moeten wij zeggen, o God, we hebben ook in de achterliggende week weer gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw ogen. O Heere, zoudt u uit genade al onze zonden willen vergeven? En zoudt u ons willen leren om met al onze zonden en ellenden tot de Heer Jezus Christus ons mogen wenden, om de toevlucht tot hem te mogen nemen, tot die bloedfontein die geopend is tegen de zonde en tegen de onreinigheden. Heere, zo zijn onze ogen op u. Wilt u alles wat ons kan hinderen wegnemen en dat we mogen ervaren dat u, uw lieflijk aangezicht, door de prediking van het evangelie in gunst tot ons wil wenden, om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn 3 collecten. De eerste voor de eredienst, de tweede voor de diaconie en de derde collecte voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven terwijl wij samen gaan zingen. Psalm 133, de eerste 2 versen. Ai, ziet hoe goed, hoe lieflijk is dat zonen van hetzelfde huis als broeders samenwonen. En wat er verder volgt, Psalm 133, de versen 1 en 2. na het amen van de prediking gaan wij samen zingen Psalm 45, het zevende vers. Daarin zullen wij zingen: zij zullen blij geleid met lofgezangen de vreugden voen die afstraalt van haar wangen, tot zij daar elk gewaagd van haar lof ter bruiloft treen in het koninklijke hof. Dat is Psalm 45, het zevende vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeenten, de ogen zijn de spiegel van de ziel. Zo heeft ooit de 15e-eeuwse kunstenaar Leonardo da Vinci gezegd. Dat wil zeggen dat de ogen iets kunnen vertellen van wat er hier van binnen in de ziel van een mens omgaat. En in zekere zin is dat ook waar. Ogen kunnen soms boekdelen spreken. Want als iemand heel erg bedroefd is van binnen, dan kun je dat aan de ogen zien. En als iemand lijdt ergens aan, dan kun je dat ook aan de ogen zien. Tegelijkertijd, als iemand heel erg blij is, kun je dat ook aan de ogen zien. Dan zie je in die ogen een blijde, vriendelijke schittering. Kijk, en als iemand nou innerlijk verblijd is, dan schittert dat niet alleen in de ogen, maar dan straalt die blijdschap van het hele gezicht af. Want jongens en meisjes, als jij heel blij bent, dan komt er op jouw gezicht een glimlach. En een glimlach heeft alles met blijdschap te maken. En nu heeft de Heer ons gezicht zo mooi gemaakt dat als wij een glimlach maken, dat onze wangen opbollen. Zodat zelfs onze wangen iets uitstralen van de blijdschap die hier van binnen is. Dat heeft de bruid ook gezien bij haar bruidegom. Want nadat zij gezongen heeft over de ogen van haar liefste, gaat zij een getuigenis geven over de wangen van haar bruidegom. En blijkbaar heeft zij in die wangen, van die wangen en op die wangen, iets gezien van de schoonheid van haar bruidegom. Een schoonheid die zij daarom ook wilde bezingen. Want zij zegt in onze tekst: zijn wangen zijn als een beddeke van specerij, als welriekende torentjes. Maar wat is dat dan? Wat is nu die schoonheid die afstraalt van de wangen van de Heer Jezus? Laten we nou vanmorgen eens biddend op zoek gaan naar de diepe betekenis van deze woorden. En we schrijven als thema boven de prediking de wangen van Christus. Drie gedachten. Dat spreekt van zijn vriendelijk aangezicht. In de tweede plaats van zijn zachtmoedig aangezicht. En in de derde plaats van zijn bemind aangezicht. De wangen van Christus, die spreken van zijn vriendelijk aangezicht. Die spreken van zijn zachtmoedig aangezicht. En ten derde spreken die van zijn bemind aangezicht. Ja, gemeente, het gaat vanmorgen over de wangen van de Heer Jezus. Misschien heb je er nooit een preek over gehoord. Zou zomaar kunnen. De bekende Engelse prediker Spurgeon, die heeft ook ooit een preek over deze woorden gehouden. En weet u wat hij zegt in zijn preek? Ik zal het u citeren. Iets treffends. Ik kan denken aan de ogen van Christus, die in liefde op mij neerzien en hem loven en prijzen vanwege zijn trouw. Ik kan zijn lippen roemen, die mijn zaak zo onvergetelijk en welsprekend bepleiten hierboven in de hemel, en die hier op aarde woorden van troost en bemoediging mij toefluisteren. Maar, zo zegt Spurgeon, de wangen van Christus? Wat doen die met mij? Welke bijzondere arbeid hebben zij te verrichten? En misschien hebt u zich dat zelf ook wel afgevraagd toen deze week de liturgie binnenkwam en u het woord van God, want daar mag ik toch van uitgaan dat u dat op zijn minst al geopend heeft om dat te lezen. En dat u ging zien welke tekst aan de orde zou komen. En dat u zich hebt afgevraagd, kun je daar eigenlijk wel een preek over houden? Wat hebben die wangen van de Heer Jezus mij eigenlijk te zeggen? Hadden we dat eerste stukje van vers 13 niet moeten overslaan om dan naar dat tweede gedeelte te gaan over de lippen van de Heer Jezus, waarvan we zo dikwijls in de eredienst zingen dat genade op zijn lippen is uitgestort? Begrijpelijke vragen. En ik moet eerlijk zeggen dat ik er ook eventjes mee geworsteld heeft van, kan ik wel een hele preek houden over dat eerste stukje van vers 13? Totdat ik nog wat las bij Spurgeon. Laten ook de wangen, die geen bijzondere taak schijnen te hebben, ons dierbaar zijn. En dan zegt hij, want het zijn immers de wangen van Christus. En dat is genoeg, zo schrijft hij, voor ons om ze kostelijk te vinden. Nou, dat had de bruid van Christus ontdekt. Ik hoop dat je het vanmorgen ook mag ontdekken. En misschien heb je het al ontdekt in je leven. De bruid gaat de wangen van de Heer Jezus omschrijven. En dat doet zij opnieuw op een poëtische wijze, waarbij ze beeldende dingen gebruikt, beeldende woorden die zij ontleent aan de natuur. Zijn wangen zijn als een beddeke van specerij, als welriekende torentjes. En dan ga ik naar aanleiding van die woorden een paar eigenschappen geven van de wangen van de Heer Jezus. Maar als ik dat doe, wil ik daar ook nog even de eerste woorden van vers 10 bij betrekken, waar we al eerder over nagedacht hebben, namelijk, mijn liefste is blank en rood. En dan weten jullie jongens en meisjes misschien nog wel, dat ik toen in die preek gezegd heb, als je nou wit en rood met elkaar gaat mengen, dan krijg je een prachtige roze kleur. En zo was ook de huid van de bruidegom, dus ook de wangen van de bruidegom, die waren roze van kleur. En dat sprak, zo zei ik, van een gezondheid, van frisheid, van een levendige gesteldheid van de bruidegom. Ook zijn wangen straalden dat uit met die prachtige roze kleur. Daarom waren die wangen van de bruidegom geen magere, ingevallen wangen, maar het openbaarde een volheid. En dat wil de bruid duidelijk maken met die twee woorden, beddeken en torentjes. Deze twee woorden die roepen het beeld op van een tuin. En het gebeurde wel in tuinen dat bepaalde delen van de tuin met grond werden opgehoogd. Om daar gewassen in neer te zetten. Om daar bloemen te laten groeien. En als al die gewassen opgekomen waren en die bloemen waren aan het bloeien en je kwam dan in zo'n tuin, dan vielen ze gelijk op, want ze waren op een verhoging gepoot. En in een verhoging gezaaid. Nou, daar moet de bruid aan denken. Aan die bedden, aan die perken die verhoogd zijn in een tuin. En dan zegt ze, zo zijn u ook de wangen van mijn bruidegom. Het zijn volle wangen. En met name komen die openbaar als hij vriendelijk en met een verblijd gezicht neerziet op zijn bruid. Daarbij waren de wangen van haar bruidegom versierd met een mooie zwarte baard. Want die baard was ook zwart, net als zijn haarlokken, zwart gelijk een raaf. En het was de gewoonte ook in de tijd van de Bijbel, dat mannen hun baarden goed verzorgden. Dat betekende ook dat elke dag hun baarden werden ingesmeerd en ingewreven met een welriekende olie, gezalfd. Met olie die heerlijk rook, waarin trouwens ook nog wat specerijen inzaten met een ontsmettende werking, zodat die baard heerlijk ging geuren, heerlijk ging ruiken, dat als de bruid in de buurt van haar bruidegom kwam, dan verspreidde die wangen, die baard als het ware een heerlijke geur. En dat deed de bruid zingen. Die wangen met die prachtige zwarte baard, die zijn voor mij als zo'n perk met heerlijke specerijen, zo'n verhoging in de tuin als een toren, waar de heerlijke bloemen met geurige bloemen groeien. Nou, dat is het beeld. Maar wat heeft ons dat nu te zeggen? Wat vertellen die wangen van Christus ons? Wel, gemeente, die schone, die volle, die geurige wangen van Christus, die openbaren zijn aangezicht. De bruid wilde met deze beeldspraak zeggen dat het aangezicht, dat het gezicht van haar bruidegom straalt van liefde, van gunst, van genade, van goedheid, van bewogenheid. Kortom, een vriendelijk aangezicht. Zoals we samen gezongen hebben, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten, ten troost verspreid in smarten. En wat een wonder is het, als deze Heer Jezus Christus zijn aangezicht zo wil wenden tot een zondaar. Wat een wonder als een kind des Heren zijn aangezicht zo mag kennen door de prediking van het heilig evangelie. In 2 Kronieken 6 vers 3 staat van koning Salomo geschreven, en dat was de koning die ook aan het woord is in het boek Hooglied: daarna wendde de koning zijn aangezicht om en zegende het ganse volk Israël. Meer dan Salomo is Christus die zijn aangezicht wil wenden tot een zondaar, om die zondaar te gaan zegenen met de eeuwige zegeningen die hij verworven heeft. Hij toont zijn vriendelijk en troostvol aangezicht tot een verloren zondaar die uit de diepten van ellende leert roepen om genade. En dan wil ik u vanmorgen een voorbeeld geven van een grote zondaar die dat vriendelijke aangezicht ontdekt heeft. Het is Manasse. En ik gebruik hem als voorbeeld, zodat niemand hier in ons midden zal wanhopen dat het voor hem nooit of voor haar nooit meer zou kunnen. Want kent u Manasse? Hebt u uzelf in Manasse ontdekt? O, als er in de schrift één zondaar is die alle rechten op genade, die alle rechten op een vriendelijk aangezicht kwijtgeraakt was, is het Manasse geweest. Wat heeft deze man gruwelijk gezondigd tegen God? Wat heeft deze man zich waardig gemaakt dat God zijn aangezicht van hem zou afwenden en in toren zou ontsteken om hem voor eeuwig te werpen in de rampzaligheid wat Manasse had verdiend? O, wat hebben de zonden van Manasse God vertoornd? Nochtans had God Manasse lief. En daarom heeft God Manasse opgezocht. Daarom heeft hij zijn aangezicht tot hem gewend. Hoe deed de Heere dat? De Heer heeft hem gebracht in een grote benauwdheid. Hij kwam in de gevangenis van Babel terecht. En daar ontdekte Gods geest hem aan zijn zonde en aan zijn schuld. Daar heeft Manasse ervaren wie God is. En wie hij is tegenover God met heel zijn verzondigd leven. Daar kreeg hij te zien dat hij de dood verdiend heeft. dat het verdiend zou zijn als de koning van Babel hem aan de galg zou hangen. Daar kreeg Manasse te zien hoe diep, diep verloren hij lag. O, wat kreeg hij het toen benauwd. Hij werd benauwd van alle zijden. En daar in de gevangenis van Babel heeft hij bevindelijk ervaren: ik lig gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd, omringd door droefenissen. Maar wat deed hij toen? Waar werd hij innerlijk toe gedrongen? Hij werd een bidder. Hij werd een smekeling aan de troon der genade. Hij werd een bedelaar die zijn ogen niet meer durfde opheffen naar het aangezicht van God. Toen begon hij te roepen uit de diepten van zijn ellende tot de God van zijn godvrezende vader Hiskia. Toen leerde ook Manasse verstaan wat zijn vader ondervonden heeft. Hij begon te piepen als een zwaluw. Hij begon te kirren als een duif. En ook Manasse heeft het daar in de gevangenis uitgeroepen: och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. Heere, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. En wat gebeurde er toen? Wat gebeurde er toen? O, luister eens. Dat het toch eens moed en hoop zou geven u, die iets kent van dat roepen tot God. Het staat er zo heerlijk in het woord van God: de Heere liet zich verbidden. En dat woordje verbidden heeft alles te maken met onze tekst vanmorgen. Want weet u wat dat betekent? Weet u wat er letterlijk in het Hebreeuws staat? Als God zich laat verbidden, dat het aangezicht van de Heere mild werd. Dat is de betekenis van verbidden. Het wil zeggen, de Heere stond klaar om deze arme zondaar op te rapen uit zijn verlorenheid. Christus stond klaar om zijn aangezicht in gunst tot Manasse te wenden. Manasse heeft mogen leren, toen hij God leerde kennen in Christus, dat God een gaarne vergevend God is. O, hij had de dood verdiend. Hij was Gods gramschap dubbelwaardig. Het zou verdiend zijn dat de Heer nooit meer zijn aangezicht in gunst tot hem zou wenden. En toch deed de Heer het. En toen heeft Manasse verstaan: Gods aangezicht is een mild aangezicht. Gods aangezicht schittert van vergevende liefde, zelfs voor zo'n goddeloze zondaar. Omdat Christus al de zonden van Manasse gedragen heeft tot aan het vloekhout op Golgotha, toen kende Manasse dat de Heere God is. Toen heeft hij ervaren samen met de bruid, ja waarlijk, zijn wangen, zijn lieflijk aangezicht is als een beddeke van specerij, als welriekende torentjes. Wat moet dat vriendelijke aangezicht een onuitsprekelijke troost geweest zijn voor Manasse, die door God werd zalig gemaakt. Ja, gemeente, en dat lieflijk aangezicht, dat vriendelijke aangezicht, dat Manasse leerde kennen toen God zich liet verbidden, blijkt ook een zachtmoedig aangezicht te zijn. Onze tweede gedachte zijn zachtmoedig aangezicht. Wanneer de bruid hier in onze tekst het woordje wangen gebruikt, is dat afgeleid van een Hebreeuws werkwoord dat betekent zacht zijn. En ongetwijfeld zal de bruid dit woord gebruikt hebben om de zachtheid van de wangen van haar bruidegom te omschrijven, wat zij in liefde dikwijls heeft mogen strelen en kussen, want zo gaat dat toch in het liefdesleven tussen een man en een vrouw. Maar toch moeten wij vanmorgen dieper zien, als het gaat om de zachte wangen van Christus. Want ik heb al eerder gezegd vanmorgen dat niet alleen de ogen zeggen wat er hier van binnen in de ziel omgaat, maar dat heel het gezicht iets kan vertellen van wat hier van binnen omgaat. En zo is het ook met de zachtheid van Christus, of om een ander woord uit de Bijbel te gebruiken, de zachtmoedigheid van Christus. Die het tegen zijn discipelen gezegd heeft, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dus die wangen stralen ook een zachtmoedigheid uit. De zachtheid van zijn gemoed, de zachtheid van zijn hart. Maar, wat wil dat zeggen? Wat openbaart nu de zachtmoedigheid van de Heer Jezus? Wel, gemeente, dat woord zachtmoedig, dat betekent de gezindheid die in het hart van Christus is om te doen wat God hem opgedragen heeft. Zijn hart is daarvoor niet hard, maar zijn hart is daarvoor zacht. Zijn hart is daarvoor gewillig. Dat zachtmoedige wat afstraalt van de wangen van Christus, dat openbaart zijn gehoorzaamheid aan de eis van God. Dat laat zien dat zijn hart niet tegenspreekt. Dat laat zien dat er geen weerstand in zijn hart is, maar dat zijn hart zacht is om gewillig de weg te gaan die de Heere van hem eist. Dat is de zachtmoedigheid die deze morgen afstraalt van de wangen van de Heer Jezus. Dat is de zachtmoedigheid waar zijn aangezicht mee vervuld is. En dan moet u nu eens luisteren wat er staat in Lucas 9 vers 51. En het geschiedde, als de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat betekent de dagen komen dichterbij dat hij door lijden tot heerlijkheid zal ingaan, zo richtte hij zijn aangezicht naar Jeruzalem. En dan schrijven onze kanttekeningen daarbij, hij nam vrijmoediglijk voor te gaan naar Jeruzalem, niet tegenstaande dat hij wist wat hem daar zou overkomen. Eenvoudig gezegd, gemeente, Christus richtte zijn aangezicht, richtte zijn wangen in de richting van Jeruzalem. En hij wist het, wat daar zou gaan gebeuren. Daar zou zijn lijden tot een ongekend dieptepunt komen. Daar zal hij openbaar komen als de zachtmoedige. Daar zal hij openbaar komen als de gewillige, de gehoorzame, om te buigen onder het recht van God. Daar zal hij openbaar komen dat hij gehoorzaam wil zijn aan de Heilige Schrift, aan het Woord van God. En wat hebben wij uit het Woord van God vanmorgen gelezen? Uit Jesaja 50, het zesde vers. Ik geef mijn rug degenen die mij slaan, en mijn wangen die mij het haar uitplukken, En mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel. Jij had er al eerder van gesproken tot zijn discipelen. Zie, wij gaan naar Jeruzalem. En de Zoon des Mensen zal de overpriesters en de schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen en hem de heidenen overleveren. En zij zullen hem bespotten en zullen hem geeselen en hem bespuwen en hem doden. En is het geen werkelijkheid geworden, gemeente? Dan zie ik hem vanmorgen staan voor de Joodse raad. Daar heeft Christus in waarheid uitgesproken dat hij de Zoon van God is. Toen scheurde de hoge priester zijn klederen en heeft hij het uitgesproken. Hij heeft God gelasterd. Wat hebben wij nog voor beschuldiging nodig? Hij is des doods schuldig. En dan staat er in de schrift, en zij spogen zijn aangezicht en sloegen hem met vuisten. Ja, ze hebben het haar uit zijn baard getrokken. Wat een vernedering. Wat een smaad. Zijn wangen, zijn liefelijke wangen, zijn vriendelijk aangezicht, dat is als een beddeke van specerij, als welriekende torens, die werden bevuild met speeksel, met slijm, met vuile roggels. Zijn aangezicht, dat zo schoon van kleur was en zo heerlijk rook naar de welriekende specerijen en oliën, werd bont en blauw geslagen. O schandelijk schouwspel, o gruwelijk gezicht. Maar gemeente, wat is de oorzaak? Wat is de oorzaak? Dat liefelijk aangezicht zo werd bevuild en zo werd geslagen. Het zijn jouw en mijn zonden. Elke zonde die u gedaan hebt. Ja, het is wat u hoort vanmorgen hoor. En elke zonde die u nog doet, is als speeksel in het aangezicht van Christus. En elke ongerechtigheid die je doet, sla je hem in zijn gezicht. Wie durft nog overeind te blijven? Wie durft er nog met vrome praten komen? O, dat we vanmorgen zouden buigen. Diep buigen. Dat liefdevolle aangezicht. Dat vriendelijke aangezicht van de Heer, zo bevuild met mijn zonde, zo geslagen met mijn ongerechtigheden, dat we vanmorgen eens verbroken zouden worden onder zoveel schuld, dat we eens schaamrood zouden buigen onder zulke smaadheid wat we Jezus hebben aangedaan. Jezus hebben aangedaan. Zodat er in Kralingen een zondaar zal zijn. Of een zondares die diep buigt in het stof en zegt. O Heer Jezus, Wat heb ik u bevuild met het speeksel van mijn zonde? Wat heb ik u gepijnigd met de klappen van mijn ongerechtigheid? Heere, ik kan niets meer zeggen. Ik kan alleen mijn hoofd maar buigen, diep buigen en mij wegschamen voor zulk een gruweldaad. O, als ik zie wat ik u heb aangedaan, dan heb ik maar één vonnis verdiend, o Heere, dat u mij uit uw mond zou spuwen als vuil speeksel van u af. Als ik zie wat ik u, lieve Heer Jezus, heb aangedaan met mijn zonden, dan kan u maar één ding met mij doen, dat is mij wegwerpen, mij wegslaan. En toch smeek ik u, o God, wees mij de zondag genadig. Verzoen de zware schuld, niet alleen wat ik tegen de wet heb gedaan, maar ook die gruwelijke zonde die ik tegen het evangelie heb gedaan, die ik tegen u, lieve Jezus Christus, heb gedaan. En bewijs me eens genade. Overdenk zo eens de wangen van Christus, die zo bevuild zijn, die zoveel pijn hebben geleden. Maar er is nog iets. Dat moet ik u vanmorgen ook eerlijk zeggen. Die vriendelijke wangen van de Heer Jezus, jongens en meisjes, die zijn in de hof van Gethsemane gekust. Weet je door wie? Door Judas. Want als ook mannen elkaar een kus gaven, dat was gewoon in de tijd van de Bijbel, gebeurde dat op de wang. Judas, die naar de Joodse raad was gegaan met het voorstel om Jezus over te leveren en hem te doden. Hij zou hem aanwijzen in de hof van Gethsemane. Hij zou een algemeen teken geven, namelijk een kus op de wang van de Heer Jezus. Hoe heeft Judas dat durven doen? Nadat hij 3 jaren met hem heeft omgewandeld, hoe heeft hij die zachte wangen durven kussen? Hoe heeft hij dat vriendelijke aangezicht durven aanraken met zijn lippen, met een schijnheilige kus? Hij deed alsof hij de vriend van Jezus was, maar hij was niet meer dan een goddeloze vijand. Maar gemeente, Judas heeft nog steeds zijn navolgers. En weet u wie dat zijn, ook in de 21ste eeuw? Die zitten niet in de wereld, maar die zitten in de kerk. Het zijn die mensen waarvan Christus gezegd heeft, wel heeft Jesaja van u geveinsden geprofeteerd, gelijk geschreven is, dit volk eet mij met de lippen. Ja, met de lippen, maar hun hart houdt zich ver van mij. Dat zijn mensen die zich christen noemen, maar een onchristelijk leven leiden. Dat zijn mensen die zondags naar de kerk komen en daarmee uitspreken tegenover de wereld dat zij van Christus zijn, maar onbekeerd blijven. Dat zijn mensen die belijdenis gedaan hebben, maar hun levenswandel niet versieren met een godvruchtige levenswandel. Dat zijn mensen die in de kerk uit volle borst kunnen zingen, God heb ik lief, maar met evenveel gemak door de week naar popmuziek kunnen luisteren. Dat zijn mensen die onder de indruk kunnen raken als ze onder een prediking zit waar de Christus in zijn lijden en sterven wordt geschilderd, als de zaligmaker van zondaren, maar door de week films zitten te kijken waar de ene zonde naar de andere zonde tentoon wordt gesteld. Mensen die de Heer aanroepen in het gebed, maar zijn wil niet willen doen. Wat zullen wij nog meer zeggen? Heb ik het over u? Heb ik het over jou? Hoeveel keer heb je met je uitwendige godsdienst de wangen van de zaligmaker aangeraakt met je lippen, terwijl je hem feitelijk met je daden en je onbekeerde hart hem verraadt? Hoeveel keer heb je zijn lieflijke wangen gekust en ga je voort zonder hem werkelijk nodig te hebben als de zaligmaker van zondaren? Hoeveel keer hebben uw lippen zijn aangezicht aangeraakt als een schijnheilige zondaar? O, laat u ontdekken, laat u ontmaskeren, want voor zulke zondaren is nog genade. Ook voor huichelaars heeft Christus zijn wangen gegeven tot een smaad en zijn aangezicht voor het speeksel. Ja, we hebben het samen gelezen. Zijn aangezicht heeft hij gesteld als een keisteen. Dat wil zeggen, ik overwin al mijn leed dat men mij aandoet met mijn standvastigheid. Ik zal mij houden aan de eisen van mijn Vader, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Gemeente, ik leg het na aan je hart. Wat denkt u van deze Christus? Wat denkt u van de wangen van Christus? Wat denkt u van het aangezicht van Christus? Spurgeon die zegt, om hem nog een keertje te noemen, elk deel van Jezus' lichaam is beminnelijk. Maar vooral die delen waarin hij het meest heeft geleden en die het schandelijkst beledigd zijn, worden door ons met bijzondere belangstelling en heilige verrukking beschouwd. Is het zo? Daar horen ook de wangen van Christus bij, die voor de dochters van Jeruzalem en voor de bruid als een bed van specerijen en als een toren van reukwerk zijn geworden. En daarom konden zij niet buiten zijn wangen en konden zij ook niet buiten zijn vriendelijk aangezicht. En dat deed de dochters van Jeruzalem zeggen in het eerste vers van hoofdstuk 6. Waarheen heeft uw liefste het aangezicht gewend? Opdat wij hem zouden zoeken? Want zijn aangezicht, zijn wangen, waren door hen zo teer bemind. Onze laatste gedachte, zijn bemind aangezicht. Eigenlijk heel bijzonder dat de bruid ook hier in dit lied gaat getuigen over de wangen van de Heer Jezus, van haar bruidegom. Dat ze gaat spreken op deze wijze van zijn aangezicht. Want we weten nog wel wat er gebeurd is, toch? Gemeente, de bruidegom was door de donkere nacht tot zijn bruid gekomen. Door de dichte mist van lijden en sterven was hij tot haar gekomen. Om zijn liefde te doen beleven. Om zijn liefde te delen. Om zijn liefde weg te schenken. Maar zijn bruid lag te slapen in zorgeloosheid en in luiheid. Zij had geen zin om dat lieflijk aangezicht weer te zien. En ze bleef liggen en liet de deur op slot. En toen is de bruidegom weggegaan, niet zomaar, zo hebben we gehoord. Hij liet de mirre van zijn liefde achter. En toen die geur in het hart van de bruid kwam, werd de liefde weer aangewakkerd en kon ze niet meer op haar bed blijven en is zij opgestaan om haar liefste open te doen. Maar hij was geweken, ze zag zijn aangezicht niet meer. Zij kon zijn wangen niet meer aanschouwen. En juist toen ze dat niet meer kon, verlangde ze des te meer om zijn aangezicht weer te mogen zien. Want zij kende zijn aangezicht. En daarom kon ze er ook over getuigen tot de dochters van Jeruzalem. En trouwens, die dochters van Jeruzalem kenden ook het aangezicht van Christus. Want ze hadden de bruidegom wel eens gezien. En daarom begrepen ze best waar de bruid het over had. Toen ze ging getuigen over de wangen van Christus. En daarom begeerden ook die dochters van Jeruzalem om hem weer te zien, net als de bruid, en zijn ze als het ware samen op zoek gegaan om dat aangezicht weer te mogen aanschouwen. Zeg, begeert u ook zijn aangezicht te zien? En als je nou vanmorgen gehoord hebt wat de bruid onder woorden brengt met de wangen, begeer je ook zijn wangen te mogen zien. Die wangen, die lijken op een hof, op een tuin vol zoete specerijen en vol geneeskrachtige kruiden. Zijn wangen waarvan de kanttekeningen zeggen, waar de gratiën, de genaden van Christus als het ware afstralen naar een zondaar toe. Gaat uw hart ook zo uit naar zijn genade? Om als een arme zondaar van hem te horen, zijn aangezicht te mogen zien en die lieflijke genade geuren te mogen ruiken? Heb je ook geleerd dat er bij hem een volheid van genade is, waar je als een alles missende zondaar terecht kan? O, bij hem is zoveel te verkrijgen. Zijn aangezicht vloeit als het ware van de geestelijke gaven die een zondaar nodig heeft tot zaligheid. Kijk, en dat wist de bruid. En waar de dochters van Jeruzalem begeerden om het aangezicht van de bruidegom te zien, begeerde de bruid nog meer. Zij begeerden niet alleen om dat aangezicht te zien, maar zij begeert ook om dat aangezicht te kussen. Want de bruid kende de intieme omgang met de bruidegom. Zij wist wat het was om een kus van de bruidegom te krijgen. Gaat u maar kijken in het tweede vers van hoofdstuk 1. Daar spreekt ze haar verlangen uit. Hij kusse mij met de kussen van zijn mond. Want uw uitnemende liefde is beter dan de wijn. Maar in die intieme momenten heeft zij niet alleen een kus van de bruidegom gekregen, maar heeft zij ook haar bruidegom zelf een kus mogen geven. En wat verlangde ze ernaar om opnieuw een kus te drukken op zijn wangen. Dat doet haar zeggen, u kunt dat vinden, ik meen in hoofdstuk 7 of 8, als ik u op de straat vond, zou ik u kussen. O, zij begeerde gehoor te geven aan de oproep van David in Psalm 2. Kust de zoon. Ja, wat is dat eigenlijk? Is dat eigenlijk wel mogelijk? Kan een zondaar de Heer Jezus een kus geven? Is het mogelijk dat zijn kerk, zijn wangen, die als een bed van specerij zijn, die als torens van reukwerk zijn, om daar op die wangen een kus te drukken? Ja, dat kan. Dat zegt het woord. We hebben het gezongen. Ik heb het al een paar keer genoemd in de preek. Kust de zoon. Maar wat betekent dat dan? Kussen. We weten allemaal wel wat een kus is. We hebben allemaal wel eens een kus gekregen en we hebben allemaal wel eens een kus gegeven. Als je 's avonds naar bed gaat, jongens en meisjes, geef je je moeder een kus. En als je weggaat voor een langere reis, ook al ben je misschien 18, krijg je nog een kus van je vader. Geeft helemaal niks. Dus we weten wat dat een kus is. Maar wat is dat geestelijk dan? Gemeente, kussen, dat is een woord om het geloven uit te drukken. Het kussen van de Heer Jezus is een geloofsdaad. Het is het bewijzen van de wederliefde die gekomen is tot Christus en voor Christus. Het is het belijden, het erkennen van ganser harte dat Hij je liefste geworden is. Het is het antwoord van de kus die Christus aan zijn kerk geeft. Het is een bewijs, een innig bewijs van wederliefde. Een kus brengt een bruid heel dicht bij de bruidegom. Zo dicht dat er niets meer is tussen de bruid en de bruidegom. Die kus openbaart verzoening. Daar zit het woord zoen in. Een synoniem van kus. Een kus is een teken van hartelijke vreugde, van hartelijke blijdschap. Het is een teken van vrede. En door die kus wordt de genade van de Heer Jezus genoten. En dan blijf ik bij de beeldspraak van onze tekst. Als de bruid zegt, de wangen van mijn bruidegom zijn als een bed van specerij, als een toren van reukwerk. Dan zegt ze, de wangen van de Heer Jezus stralen van genade. Van een overvloedige genade die Hij verworven heeft voor mij. En als ik nu een kus mag drukken op zijn wangen, dan kom ik als het ware in aanraking met die genade. Dan mag ik door die gelovige kus zijn genade ervaren. Dan mag ik zijn genade proeven en smaken. Dan mag ik zijn genade die hij voor mij verworven heeft toe-eigenen. Voelt u? Een kus, dat is nou een daad van het geloof. Dat is het werk van de Heilige Geest. Want als de bruid hier zo spreekt over haar bruidegom, met die prachtige wangen, versierd met die baard die elke dag met olie gewassen wordt, dan roept dat ook het beeld op van een zalving van een hoge priester of een koning of een priester. Als dan de olie over het hoofd werd uitgegoten, zoals we samen gezongen hebben in Psalm 133. En dat druipt over zijn wangen en over zijn baard. Dan is die olie het beeld van de Heilige Geest. Waarvan Christus gezegd heeft, daar ben ik nou mee gezalfd. Waarom ben ik nou met de Heilige Geest gezalfd? Om door mijn geest al die genade die ik verworven heeft, als het ware uit te delen aan een arme zondaar die tot hem de toevlucht mag nemen om hem te kussen. Want ik ben gezonden om te verbinden die verbroken zijn van hart. Ik ben gekomen om mensen die gevangen zitten in allerlei banden te bevrijden. Om de deuren van de gevangenis te openen. Ik ben gekomen om te uit te roepen het welbehagen des Heren. Ik ben gekomen om de treurigen te troosten. Ik ben gekomen om de treurigen in Sion te beschikken. En dat zij sieraad krijgen voor as. Dat ze vreugdeolie die afstraalt van mijn wangen geeft voor treurigheid. Dat ik het gewaad des lofs heb voor een benauwde geest. Dat straalt nu af van zijn wangen. Dat druipt als het ware van zijn wangen, van zijn aangezicht af. En als je nou door genade op die vriendelijke wangen, op dat lieflijke aangezicht, door het geloof, een kus mag drukken, dan ervaar je de genade die Christus je onverdiend geeft. Dat is de genade van onze Jezus Christus. Daar hij rijk was en arm wilde worden, opdat gij door zijn armoede rijk zou worden. Om te mogen ervaren, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Maar ook te mogen zeggen, wij hebben hem gekust, omdat hij ons eerst gekust heeft. Zeg, heb je wel eens een kus van de Heer Jezus gehad? Zou je een kus van hem willen krijgen? Om vervolgens hem uit wederliefde een kus te geven. Daar heb je de diepte van het geloofsleven, van de gemeenschap met de Heer Jezus. En daar zal het op aankomen, gemeente. Om de Zoon te kussen. Om hem te erkennen als uw zaligmaker. Als uw enige zaligmaker. Om hem te kennen tot zaligheid. Om in hem alles te zoeken en te vinden wat je nodig hebt als een alles missende zondaar. Hoor zijn liefdesbevel. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden, welgelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Ja, welgelukzalig zijn allen die leren hem te kussen door het geloof. Op dat vriendelijke, zachtmoedige en zeer bemind aangezicht. En weet u wat nu het effect is? Als je verwaardigd wordt een kus te geven op zijn wangen, dan zal uw hart ook verblijd worden. Dan zal dat ook uw aangezicht beïnvloeden. Dan zullen ook de wangen van de dochters van Jeruzalem, dan zullen de wangen van de bruid gaan stralen van vreugde. Amen. laten wij de Heere nog bidden en danken. Heere, u hebt de prediking van Petrus op de Pinksterdag zo rijk willen zegenen. Toen die scherpe pijl werd weggeschoten. Toen Petrus predikte die gij gekruisigd hebt. Mag dat ook zo vanmorgen zijn. Die gij bespogen hebt. Die gij geslagen hebt. Heere, het is toch het werk van de Geest om een verbroken en verslagen hart te geven. Mag dat een vrucht zijn op de prediking. Maar dat er ook zijn die het aangezicht van Christus hebben gezien vanmorgen. Voor het eerst bij vernieuwing. Dat vriendelijke, zeer beminde aangezicht. Ja, wat zou het groot zijn als er vanmorgen kinderen van u waren. Die bij vernieuwing uw wangen hebben gekust. Heere, zorgt u zelf voor de vrucht. En wilt u de Satan op een afstand houden. Die niet wil als er zo teer over het geestelijke leven wordt gesproken. En geef u uw zegen bij de prediking van uw woord. Wilt u dat ook vanmiddag doen. Als we opnieuw samen mogen komen. Om te horen dat u, Heer Jezus Christus, aan de rechterhand van de Vader bent. Ontferm u zich over ons, uit genade, om Jezus wil. Amen. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij uw wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. 68 vers 2. in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.